Poort van de hemel, dat was zijn kruis. En vanavond willen we ook daarbij stilstaan. Omdat dat is waarom wij hier zijn. Dat is de reden waarom de kerk van Jezus Christus er is. Omdat hij heeft gezegd, het is volbracht. Deze avond wil ik op een speciale wijze naar het kruis kijken. Toen Jezus aan het kruis hing, heeft hij 7 kruiswoorden gesproken. Maar er zijn ook 7 momenten in het leven van de Heer Jezus, om zijn kruisiging, dat hij gebloed heeft. En deze avond wil ik gaan spreken over die 7 momenten. En ik hoop dat u uw hart opent daarvoor. En dat u met een gelovig hart het woord van God tot u neemt. Want zijn woord is geest en leven. En de kracht van het bloed van Jezus is zo bijzonder groot, dat als u geloof hecht daaraan, u past het toe op uw hart, zult u veranderen, zult u vernieuwd worden, zult u een andere schepping zijn, een nieuwe schepping. We gaan kijken naar die 7 plaatsen. Ik begin daarmee met Lucas 22, vers 42 tot 44. Dat is in Gethsemane. Dat diepe lijden van de Heer Jezus om tot overgave te komen van zijn wil. Dat was niet makkelijk voor de Heer Jezus. Hij bad, Vader, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat kostte Jezus zo ongelooflijk veel. En dat kunt u lezen in deze tekst. Vader, indien u wilt, neem deze beker van mij weg. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En hem verscheen een engel uit de hemel om hem kracht te geven. En hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels die op de aarde vielen. Voor ons, voor u en voor mij. En dit was het eerste moment dat Jezus zijn bloed gaf. Zijn zweet werd tot bloeddruppels en het viel op de aarde. En waarom was dat? Omdat door 1 ongehoorzaamheid heel de schepping kapot is gegaan. Door de ongehoorzaamheid van 1 mens is de dode wereld ingekomen. En God heeft besloten dat door de gehoorzaamheid van 1 mens ieder die gelooft gerechtvaardigd kan worden. Geweldige boodschap. Als u het gelooft. Met heel uw hart, met heel uw ziel. Dat door de gehoorzaamheid van 1 mens u rechtvaardig kan worden als u uw geloof stelt op dit bloed wat op de aarde druppelde voor uw ongehoorzaamheid. De Bijbel zegt dat wij allemaal onze eigen weg gingen. We waren allemaal ongehoorzaam. Maar de Bijbel zegt ook dat door de gehoorzaamheid van 1 mens zullen velen rechtvaardig worden in Romeinen 5, vers 17. En omdat de Heer Jezus door diep lijden heen tot die overgave kwam door te zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, staat er in de Bijbel in Hebreeën 10, vers 10, dat door die wil zijn we eens en voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van de Heer Jezus. Dat is de eerste waarom hij zijn bloed heeft gegeven. Om door zijn volmaakte wil ons te heiligen. En wij gerechtvaardigd zouden worden. Indien u maar gelooft. Als u het maar aanvaardt in uw hart. Dan heeft God niets meer tegen u. En bent u alleen gerechtvaardigd door de gehoorzaamheid van 1 mens. Wonder van genade. Maar u weet ook dat in Genesis 3 vers 18 dat God een vloek had gegeven aan de mens. Dat de aarde vervloekt zou zijn vanwege de mens. En God zei, in het zweet van uw aangezicht zult gij brood eten. En deze vloek brak de Heer Jezus in Gethsemane. Zijn zweet werd bloed. Want u kunt nooit echt vrucht dragen door uw zweet. Door uw inspanning. Begrijpt u dat? Een priester in het Oude Testament moest linnen klederen dragen, want hij mocht niet zweten. Er mocht geen inspanning zijn. Wij kunnen niet met onze inspanning en onze prestatie bij God komen. Wij kunnen alleen maar steunen op volbracht werk als we bij God komen. Daarvoor mocht een priester niet zweten. En de Heer Jezus, zijn zweet werd tot bloed, opdat u niet meer hoeft te zweten. Om behouden te worden, om ergens te komen, maar u mag geloven. Romeinen 4 vers 5, de Bijbel zegt, hem echter die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Prijs de Heer, gelooft u? Zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Hem die niet werkt. Moeten we dan niet christelijke werken doen? Dat is een andere zaak. Maar het gaat hier om rechtvaardiging. Het gaat om dat u zich veilig voelt bij God, aanvaard voelt bij God. En dat is alleen omdat zijn zweet werd op bloeddruppels. Daarom kunt u gerechtvaardigd worden. Ook door zijn bloed zien we dat God ons zo diep reinigt dat wij ook gaan gehoorzamen uit liefde. Door zijn bloed kunnen wij ook leren gehoorzamen. De Bijbel zegt dat hij ons uitverkoren heeft in 1 Petrus 1 vers 2 tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van de Heer Jezus Christus. En waar het bloed komt in uw leven, zal de Heer Jezus u leren gehoorzaam te zijn. Geloofsgehoorzaamheid. Om hem te kunnen dienen en te volgen. En hij heeft er allemaal voor betaald. Zijn zweet werd tot bloed. Zijn zweet werd tot bloed. Het tweede punt. De Heer Jezus werd daarna voor de raad van priesters en schriftgeleerden gebracht. Er staat in Matthäus 26 vers 67 en 68... Toen spuwde zij hem in het aangezicht daarvoor de raad van priesters en schriftgeleerden. Zij spuwde hem in het aangezicht en sloegen hem met vuisten. Ik weet niet of u wel eens een keer een dreun op uw neus heeft gekregen. Maar er komt heel snel bloed uit. Maar ze sloegen hem met vuisten en anderen sloegen hem met een stok in het gelaat. Met een stok in het gelaat, op zijn mond, op zijn ogen, op zijn oren. Op zijn neus. En ze zeiden, profeteer ons Christus. Wie is het die u geslagen heeft? En hij bloedde in zijn aangezicht. Jesaja 50 vers 6. Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen. Mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken. Mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel. Jesaja 52 vers 14 ook. Zoals hij velen deed huiveren, zo gruwelijk, zo onmenselijk was zijn aanblik, zijn aangezicht. Zijn uiterlijk had niets meer van een mens. Geslagen met stokken in je gezicht. En met vuisten. En hij bloedde uit zijn gezicht. Jezus heeft gebloed uit zijn mond. Uit zijn neus, uit zijn ogen, uit zijn oren. Waarom? Om de zonde van uw mond. Hoe vaak heeft uw mond niet vervloekt? Gelasterd? Geroddeld. Hoe vaak heeft u niet kwaad gesproken van andere mensen? De eerste zonde waar Jesaja van overtuigd, dat was de zonde van de lippen. O mijn God, ik ben een man onrein van lippen. Ik woon te midden van een volk onrein van lippen. En de Jezus heeft gebloed uit zijn mond, opdat uw bloed uw lippen zou reinigen. Opdat u nooit meer kwade, verkeerde woorden zou spreken, maar dat u woorden God zou gaan spreken. Paulus zegt dat u woorden zou gaan spreken die genade brengen aan wie ze horen. Die genezing brengen, die opbouw brengen, die bemoediging brengen. Die hoop brengen aan mensen. En hoe hebben we niet nodig dat dat bloed wat uit Jezus' mond kwam, dat dat bloed onze lippen aanraakt. Dat we gereinigd worden. Dat wij worden als kinderen Gods die levende woorden spreken, die leven, die genezing brengen. O Heer, help ons. Gelooft u dat de kracht is in het bloed van Jezus om dat te doen? En wilt u dat de Heilige Geest dat toepast op uw lippen? Ook uw ogen. Hoe vaak hebben uw ogen begeerd? Een andere vrouw aangezien. Begeerd in de wereld. Een mooiere wagen, een betere wagen. Hoe vaak hebben uw ogen lust gehad? Jezus bloedde uit zijn ogen. Omdat uw ogen gereinigd zouden worden. Hoe vaak hebben uw oren verkeerde dingen gehoord? Heeft uw oor geneigd tot laster, tot verkeerde dingen, onreinheid, tot vloeken, tot dingen die niet gepast zijn bij kinderen van God? Jezus heeft gebloed uit zijn oren, omdat uw oren gereinigd zouden worden. Gelooft u? Gelooft u en durft u te bidden, Heer Jezus, ik wil dat, past dat toe op mijn leven? Oude reformatorische christenen zeggen altijd, er is waarheid en er is toegepaste waarheid. En ze hebben gelijk. Er is waarheid, dit is waarheid. Maar pas als u toepast door de kracht van de Heilige Geest en als u die dingen toepast door gebed in uw leven, wordt het toegepaste waarheid en dat maakt u vrij. Niet zomaar, maar waar u uw hart op zet. Het derde punt. Jezus werd voor Pilatus gebracht. En toen nam Pilatus Jezus, in Johannes 19 vers 1, toen nam Pilatus Jezus en liet hem geeselen. Dat geestelen was 40 min 1 slagen. Er zijn artsen die hier wel eens over spreken, die zeggen er zijn 39 hoofdziektes. Elke hoofdziekte is door één stream op Jezus gelegd. Elke hoofdziekte. Want om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem en door zijn streamen. 39 streamen is ons genezing geworden. Gelooft u? Vertrouwt u? Ja, maar ik zie het niet altijd. Waarom is er geen genezing? Waarom dit? Het waarom is aan God. Het waarom is aan God. Wat God zoekt in onze harten is eenvoudig kinderlijk geloof. Door te zeggen, dit is zijn woord, ik zal dit woord belijden, al ben ik zo ziek als een hond. Door zijn streamen ben ik genezen. Heer, ik geloof. Ja, Heer, ik geloof. Alles is mogelijk voor hem die gelooft. Gelooft u? Gelooft u het levende en blijvende woord van God? Want vaak geloven we zoveel redenaties. Vaak geloven we zoveel twijfels. Vaak geloven we zoveel wat onze ogen zien. Maar God heeft zijn woord gegeven. De Heer Jezus is niet voor niets gegezeld. Het vierde punt. Dat Jezus gekroond werd met een doornenkroon door Romeinse soldaten. In Matteüs 27, vers 28 tot 31. En zij trokken hem zijn klederen uit en deden hem een scharlakenmantel om. Ook vochten zij van doornen een kroon en zetten die op zijn hoofd. En gaven hem een riet in zijn hand. Toen vielen zij voor hem op de knieën en spotten, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden. En ze spuwden naar hem en namen een riet, anderen zeggen een stok. En die doornenkroon met zulke doornen was op zijn hoofd. En ze sloegen hem ermee op het hoofd. En toen ze hem bespot hadden, trokken ze hem de mantel uit en deden hem zijn klederen aan. En zij leidden hem weg om hem te kruisigen. Hij heeft de doornenkroon gedragen. Wat is die doornenkroon? En die doornenkroon werd diep in zijn hoofd geslagen. Overal droop het bloed van zijn hoofd. Dat heeft hij voor u en mij gedaan. En wat zijn die doornen? De Bijbel zegt in Genesis 3, vers 17 tot 18. De aarde is om uwentwil vervloekt, om de zonde van de mens. Als woegende zult gij daarvan eten, zolang gij leeft. Doornen en distelen zal hij u voortbrengen en gij zult het gewas van het veld eten. De doornen zijn de gevolg van de zonde. De gevolg van de vloek. Al die gevolgen die u misschien in uw leven heeft van de zonde. En ieder mens heeft gezondigd en ieder mens heeft bepaalde gevolgen in zijn leven. Maar de Heer Jezus is ook gestorven voor die gevolgen. Wat de kaalvreter heeft kaalgevreten, kan de Heer vergoeden. U mag daar geloof in hebben. U mag er met heel uw hart op vertrouwen. Als u zit nog met trauma's uit uw verleden, pijn uit uw verleden, u mag dat brengen bij het kruis, want hij heeft ook de doornenkroon gedragen. Hij heeft ook de gevolgen van de zonde gedragen. In Hebreeën 6 vers 8 staat een hele mooie tekst die we hierop kunnen toepassen. Het gaat in de context over iets anders, maar ik wil het even toepassen op de Heer Jezus. Het gaat over iemand die onvruchtbaar is, dat een land doorn en distelen voorbrengt. Maar toch heeft dit de Heer Jezus gedragen. Hebreeën 6 vers 8. Doch als hij doornen en distelen draagt, is hij ondeugdelijk en niet ver van de vervloeking die uitloopt op verbranding. Toen de Heer Jezus aan het kruis hing later, heeft de Vader zelf zijn hoofd moeten afwenden. En schreeuwde Jezus uit: Vader, Vader, Abba, Vader, waarom hebt u mij verlaten? Maar God de Vader moest hem verlaten. God de Vader moest hem ondeugdelijk maken, moest hem vervloeken om onze zonde. Moest hem afstoten om ons, omdat wij aanvaard zouden worden. Dat heeft hij gedaan voor ons op Golgotha. Hij is ondeugdelijk geworden, opdat u deugdelijk zou worden. Hij heeft de vloek gedragen, opdat u gezegend zou worden. Hij heeft die verbranding, het vuur van het oordeel over zich gekregen, opdat u niet geoordeeld zou worden. Omdat u eeuwig leven zou krijgen door geloof in hem. Omdat u gelooft dat hij die doornenkroon heeft gedragen. Die vloek, die gevolgen van uw zonde. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En zo is de zegen van Abraham tot u gekomen. En hoe? Door geloof. Door geloof. Door geloof hebt u toegang tot de genade van deze dingen. Door geloof. Dat u zegt, dank u Jezus. Dank u Jezus. Zeg dat eens, dank u Jezus. Dank u Jezus. Zo eenvoudig is het. Geloof in actie is, dank u Heer Jezus. Het vijfde moment. In Johannes 19, vers 16 tot 18. Toen gaf Pilatus hem over om gekruisigd te worden. Zij dan namen Jezus. En hij zelf, zijn kruisdragende, ging naar de zogenaamde schedelplaats, in het Hebreeuws genaamd Golgotha, waar ze hem kruisigden en met hem twee anderen aan weerszijden één en Jezus in het midden. Wat ze het eerst deden, is zijn handen kruisigen aan het kruis. Zijn twee handen. Toen Thomas ongelovig was en de Heer Jezus verscheen aan Thomas, wat zei hij? Kijk eens Thomas, mijn handen. Doorboord voor jou. Thomas, mijn handen. Kijk eens naar uw handen. Kijk eens naar uw handen. Kijk gewoon eens naar uw handen. De Bijbel zegt dat niemand tot God kan komen, de berg des Heren op kan klimmen zonder reine handen. Nou, heeft u reine handen? Hebben die handen nooit iets verkeerds gedaan? Gestolen, geslagen, gewezen, veroordeeld? Bent u rein van handen? De Heer Jezus, zijn handen zijn doorboord. Omdat hij dat allemaal zou verzoenen. Alles wat uw handen, wat uw handel verkeerd heeft gedaan, wat uw handen verkeerd hebben gedaan, daarbij werden zijn handen doorboord, opdat het zou verzoend worden voor God. Opdat u door de kracht van zijn bloed de berg op kan gaan tot de God van de jubelende vreugde. En dat u kunt zeggen, ik ben rein van handen, niet van mijzelf. Maar omdat ik geloof dat zijn handen doorboord zijn om mijn handel rein te maken. Om mijn handen tot zegen te doen zijn. Want dat is wat God wil. Hij bloedde uit zijn handen opdat uw handen zegenende handen zouden zijn. Dat uw handen zouden werken voor de Heere. En de handen tot zegen zouden zijn. De Bijbel zegt, stel je leden of stel je handen niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stel je handen ten dienste van God. Laat het zegenende handen zijn. Laat het handen zijn die bidden voor zieken. Laat het handen zijn die zieke mensen opzoeken, die een zegen zijn, die werken voor het koninkrijk van God. De Heer Jezus is niet alleen doorboord om u te verzoenen, maar opdat uw handen geheiligd zouden zijn en goede werken zouden doen. Het zesde punt, spijkers in zijn voeten door de soldaten. Psalm 22, vers 16. Honden hebben mij omringd. Een bende boosdoeners heeft mij omsingeld. Die mijn handen en voeten doorboren. Die mijn handen en voeten doorboren. Hoe was uw wandel in uw leven? Waar zijn uw voeten heen gegaan? Hoe vaak zijn uw voeten gegaan naar plekken waar Jezus nooit zou komen? Naar plekken van zonde. De Bijbel zegt in Jesaja 53, vers 6. Wij allemaal dwaalden als schapen. We wenden ons ieder naar zijn eigen weg. We gingen onze eigen weg. Maar de Heere heeft ons alle ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Zijn voeten zijn doorboord, opdat die ongerechtige weg die u bent gegaan, dat het verzoend zou worden voor God. Dat God zou kijken naar u en zou zeggen, ik zie jouw verkeerde wandel niet meer. Ik heb je ongerechtigheid gedragen. Maar God heeft dat gedaan niet alleen om uw voeten te verzoenen, maar dat uw voeten ook zijn weg zullen gaan. Zijn bloed is gegeven omdat u ook Gods weg zal gaan met uw leven. Niet alleen om nog steeds uw eigen weg te gaan. Maar de Heer Jezus is gestorven omdat u niet meer voor uzelf zou leven, maar voor hem. De Bijbel zegt in Hebreeën 9 vers 14 dat de Heer Jezus zich gegeven heeft als een smetteloos offer aan God. Om ons bewustzijn te reinigen van dode werken. Waarom? Om de levende God te dienen. Omdat u Gods weg zal gaan. Dat is bestemming voor u. Dat is het doel van het kruis, het doel waarom zijn voeten werden doorboord. Niet alleen dat u verzoend zou zijn en er nooit iets uit uw voeten zou komen. Maar dat u daarmee Gods weg zou gaan. En de kracht is in het bloed. U kunt zeggen, ja, ik ben niet bekwaam. Ik ben ook niet bekwaam. Niemand is bekwaam. Maar God geeft bekwaamheid. En u kunt u zeggen, ja, kan die weg niet gaan. Er is een helper, de Heilige Geest met u, om u te helpen de weg van God te gaan. God heeft het beschikbaar gesteld. Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode. Wilt u de voeten van de vreugdebode hebben? Wilt u dat? Gelooft u? Wilt u? Zegt u, Heer, reinig mijn voeten. Reinig mijn voeten, Heer. Ik wil voeten hebben van een vreugdebode. Ik wil waar ik ook ga een vreugdebode zijn. Ik was verleden week, waar we met Arie bij Piet Bakker, ik was er vanmiddag even. En we waren met Piet Bakker even aan het bidden. En toen hebben we een psalm gelezen, psalm 23, Romeinen 8. En er was een man naast in het ziekenhuis. Hè? En die werd zo aangeraakt door de Heilige Geest. Die zag tranen in zijn ogen komen en werd helemaal warm. En toen we weggingen, zei ik nog tegen hem, de Heer zegen je. Ik zei nog iets tegen hem, ik legde zijn hand op zijn schouder. En Piet zei vandaag, hij zegt, die man was zo ongans aangeraakt. Hij was zo ongelooflijk aangeraakt door de Heilige Geest. Hij had tranen in zijn ogen daarna. Hij zegt, wat is er gebeurd? Hij had zo'n aanraking van God gehad. Zijn vrouw kwam smiddags, heeft hij gelijk tegen getuigd dat hij echt van God dingen had ervaren en door God was aangeraakt. En we baden alleen maar voor Piet. En iemand anders daarnaast, God doet het. Maar denk ik, vanmiddag dacht ik ook, wat heerlijk om voeten van een vreugdebode te hebben. Weet je wel, gewoon maar eenvoudig even gaan naar iemand in een ziekenhuis en God raakt ineens iemand anders daarnaast aan. Heerlijk, wat een wonder. En dat is toch een vreugde. En de Heer Jezus heeft daarvoor betaald. Zijn voeten doorboord, dat u voeten van een vreugdebode zou hebben. Dat u de gebaande weg zal gaan, de heilige weg. Geen onreine zal die betreden, maar die zal alleen voor hen zijn. De verlosten des Heren wandelen daarop. De vrijgekochten des Heren zullen wederkeren met gejubel in Sion komen. Eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn. Blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en zuchten zullen wegvlieden. Jesaja 35 vers 8 tot 10. Dat is de weg. En daar heeft de Heer Jezus heeft daarvoor betaald door zijn voeten te laten doorboren, opdat u die hoge weg kan gaan, waar de verlosten op kunnen gaan. Dat ze met gejubel in Sion kunnen komen. Hij heeft dat allemaal betaald. Zevende moment dat de Heer Jezus bloedde. Hij was al gestorven. Hij had al gezegd, het is volbracht. Het moment dat de Heer zei, het is volbracht, scheurde God, de almachtige God, schepper van hemel en aarde. God van Abraham, Isaac en Jacob. De eeuwige Vader. Hij scheurde van boven naar beneden een 10 centimeter dik voorhangsel van boven naar beneden door. Het is volbracht. En de weg was open naar zijn heiligdom. Naar zijn aanwezigheid. Voor eeuwig. Voor eeuwig is het open voor ieder die wil komen, die wil geloven. En toen hij was gestorven, toen kwamen de soldaten bij de Heer Jezus in Johannes 19, vers 33 tot 34. De soldaten kwamen bij Jezus. En ze zagen dat hij reeds gestorven was en braken zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit. Uit zijn lichaam. En Johannes zegt dan, ik heb het gezien, dit was het mij. Ik heb het gezien, het is echt. Er kwam bloed en water uit. Hoe werd Eva geboren? Of geboren, ze is niet geboren, maar hoe werd Eva gemaakt? Foutje. Maar deze Eva's zijn wel geboren, maar de eerste Eva niet. Eva werd gebouwd uit de zijde van Adam. En Johannes begreep dat. Ik denk dat hij er daar iets van zag. Want op het moment dat de Heer Jezus, dat die speer in zijn zij werd gestoken, kwam er bloed en water uit. Het bloed der verzoening en het water der wedergeboorte. Wedergeboorte kwam vrij. En het bloed der verzoening. En ieder mens kan alleen maar bij de gemeente van Jezus Christus behoren, de bruid van Christus, als hij gelooft in het bloed der verzoening en het bad der wedergeboorte. En hij wedergeboren wordt door de Heilige Geest. En dat maakt dat je lichaam van Christus bent. Dat je de bruid van Christus bent. De vrouw die uit de zij van de Heer Jezus is gekomen. En God heeft de gemeente bekrachtigd met de Heilige Geest op de Pinksterdag. Dat ze eens de bruid van Christus zou zijn. In Efeze 5, vers 25 tot 27 staat dat zo mooi. Christus heeft zijn gemeente lief gehad en zich voor haar overgegeven om haar te heiligen. Haar reinigende door het waterbad met het woord. En zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, Zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat zij heilig is en onbesmet. Gelooft u dat? Gelooft u dat door de kracht van het bloed en het water waarmee hij u wast, dat u heilig en onberispelijk kunt zijn? Of gelooft u nog steeds dat u heel uw leven lang maar moet blijven zondigen en vast moet blijven zitten aan uw zonde? De Heer Jezus heeft daarvoor betaald om zijn gemeente onberispelijk voor zich te stellen. En ik weet dat we zijn allemaal op weg. Maar gelooft u, vertrouwt u, dat de Heilige Geest zo krachtig het bloed kan toepassen in uw leven en die verzoening zo diep kan laten doorwerken dat u verandert? En hij heeft daarvoor betaald. De prijs is betaald. Ook Colossenzen 1 vers 21 en 23. Ook u, die vroeger vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken, heeft hij thans opnieuw verzoend in het lichaam zijns vleeses, door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen, indien gij slechts welgegrond en standvastig blijft in het geloof. Hoe komt u er? Heilig, onbesmet, onberispelijk. Als je maar vasthoudt aan het geloof, zegt Paulus. Als je maar blijft geloven. En geloof houdt in het toepassen. Elke keer als u merkt, ik ben nog niet zo onberispelijk, ik ben niet zo heilig, ga dan niet zeggen, ik zal het wel zo blijven. Maar dan zegt u, dank u voor de kracht van het bloed. Dank u dat het bloed mij reinigt. Dank u wel dat u mij wast met het waterbad, met het woord. Ik belijd uw woord. Wees krachtig daarin. Wees in geloof, sta in geloof. Want hij heeft daarvoor betaald. Paulus zegt, u hoeft niet allerlei fratsen uit te halen om heilig en onberispelijk te worden. Weet u wat er staat in wat het boek mooi heeft vertaald? De enige vereiste, zegt Paulus, is dat je met heel je hart hier geloof aan hecht. De enige vereiste is dat je het vertrouwt, dat je er geloof in hecht. Dat hij heeft jou verzoend. Er is het bloed van de verzoening. En het Griekse woordje van verzoening in deze tekst betekent totale verandering. Het is niet alleen verzoend zijn en zelfde blijven, maar het is door de kracht van zijn bloed totaal veranderd worden. Gelooft u? Vertrouwt u daarop? Dat is wat ik u in uw midden wilde leggen, om ook zo samen het avondmaal te vieren. De beker te nemen, het brood te breken. En dat u weer een injectie van geloof heeft gekregen om dieper uw vertrouwen te stellen op de weldaden van het kruis. Op de kracht van het bloed van de Heer Jezus. Ik wil met één tekst eindigen. In Openbaringen 7 vers 14 tot 17. Openbaringen 7. Er komt een grote schare die niemand tellen kan. Die komen uit de grote verdrukking in vers 14. En dan staat er iets. Vers 14b. Zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom! Zeg dat eens. Daarom! Zeg dat eens. Daarom zijn zij voor de troon van God. Waarom bent u voor de troon van God later? Daarom! Om het bloed van het lam. Dus als u uw gewaden was, als u zegt, Heer, ik pas dat bloed toe, toegepaste waarheid. Heer, was mij in uw bloed. Daarom bent u voor de troon. En verder niets. Niet dit en uw goede werken. Daarom bent u voor de troon. En ze vereren hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hem uitspreiden. Ze zullen niet meer hongeren, ze zullen niet meer dorsten. Ook zal de zon niet op hen vallen, nog enige hitte. Want het lam dat midden in de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar de waterbronnen des levens. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Halleluja. En waarom bent u daar? Mijn gewaad gewassen in het bloed van het lam. Als u gelooft in de kracht van het bloed van Jezus, daarvoor bent u daar. Ik wil graag dat we gaan staan. We gaan een lied zingen, leg uw hand op uw hart. Heer, uw bloed dat reinigt mij. Als er ouders zijn die hun kinderen boven hebben gehaald, in de oppasruimte, u kunt uw kinderen even gaan halen. U mag uw kinderen gaan halen. Ouders die hun kinderen boven hebben gebracht. Maar blijf in aanbidding. Zing het met heel uw hart. Heer, uw bloed dat reinigt mij. Want daarom bent u daar. En daarom zal hij alle tranen van uw ogen afwissen. Daarom. Leg uw hand op uw hart en zing dat lied met heel uw ziel.
Ja, prijs God, het Lam van God. En om het symbool van Pascha eigenlijk even te proeven met elkaar en het geluid van het lam te horen, heb ik een lam, een lam op de kop getikt. Dat is zo mooi. En ik neem je even mee naar Exodus 12. Hij is al helemaal verliefd op me. Ja. Hij is vanmiddag bij ons in de tuin gelopen. En dat is zo leuk. Hij loopt gewoon achter je aan. En mijn dochter Amber zei, papa, hou hem. Hij zegt, dan is nee. Ik lees met u Exodus 12. En dat gaat over het Pascha. En de Heere zeide tot Mozes en tot de Aaron in het land Egypte: deze maand zal u het begin der maanden zijn. Zo zal u de eerste der maanden van het jaar zijn. En spreek tot de hele vergadering van Israëls volgt: op de tiende van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen. Familiegewijs. Een stuk kleinvee per gezin. waarin ieder gezin te klein is voor een stuk kleinvee, dan zal hij en de naaste buurman van zijn gezin erheen nemen naar het aantal personen dat gij bij het stuk kleinvee rekenen met ieders behoefte. Het moet een gaaf, mannelijk, eenjarig stuk kleinvee moet gij nemen. En gij zult het nemen van de schapen of van de geiten. En gij zult het bewaren tot de 14e dag van de maand. Dan zal de hele vergadering der gemeente van Israël het slachten in de avondschemering. Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel aan die huizen. Wanneer men het eet, het vlees zullen diezelfde nacht eten. En ze zullen het eten op vuur gebraden met ongezuurde broden, benevens bittere kruiden. Rauw of gaar gekookt in water zult gij het niet eten. Slechts op het vuur gebraden, met kop en schenkels en ingewanden. Gij zult daarvan niets overlaten tot de morgen. En wat er van overblijft tot de morgen, dat zult gij met vuur verbranden. En aldus zult gij het eten, uw lenden omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. Overhaast zult gij het eten. Het is een paasgaan voor de Heere. Want ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken. En allereerst geborenen zowel van mens als dier in het land Egypte slaan. En aan alle goden van Egypte zal ik gerichten oefenen. Ik de Heere. En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen waar gij zijt. En wanneer ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn wanneer ik het land Egypte sla. En deze dag zal u een gedenkdag zijn. Gij zult hem vieren als een feest voor de Heere. Jezus veranderde het paascha in het avondmaal. Maar de principes die we gelezen hebben in Exodus 12 zijn eigenlijk allemaal zo gedetailleerd te leggen op het leven van de Heer Jezus. De Bijbel zegt, hij was gaaf. En gaaf betekent, er was niets wat niet correct was, niet wat niet goed was. En Pilatus zelfs, die zei, wat heeft hij dan toch voor kwaad gedaan? Herodes zei, er is geen grond gevonden waardoor ik hem beschuldigen kan. Judas zei, ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed, heb ik verraden. De hoofdman zei, waarlijk, dit is de Zoon van God. En de moordenaar aan het kruis, die zei, deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij was puntgaaf. Het bijzondere van Exodus 12 is dat er een lam kwam, zoals we hier zo'n lam zien. Per familie een lam. En dat lam was 4 dagen in het gezin, zegt de Bijbel. Ik heb dit lammetje een middag. En nu zegt mijn dochter al, papa, hou het. En dan heb ik zelf ook de neiging, het is dat het groter wordt, anders zou ik het gewoon houden. Maar moet u voorstellen hoe diep dat gaat. Dat lam, waar iedereen mee speelde, wat gewoon in het huis rondliep, zoals het bij ons, het liep binnen, buiten, het speelde met de hond. Het was gewoon heel normaal. Het zit erbij, bij het eten. Hij ging gewoon naast ons liggen. Het was zo mooi om te zien. En dat lam vroeger werd geslacht. Moet je eens voorstellen. Misschien is het goed om dat schilderij eens even te laten zien hoe dat ging. Want zo was de realiteit van het paascha. Dan moest de 4e dag in de avond moest het lam geslacht worden. En u kunt zich voorstellen wat dat bij de kinderen gedaan heeft. Die waren kapot. En ik denk ook de vader die het lam moest slachten, was kapot. Maar ze wisten dat als het lam niet geslacht wordt, dat het hele gezin, de eerstgeborene, de eerstgeboren zoon, de eerstgeborene zou sterven. Dus het lam was het enige redmiddel. En dat is Pascha. Pascha betekent letterlijk eraan voorbij gaan. Als ik het bloed zie, dan ga ik voorbij. En het bloed werd met een struikje hyssop, werd het aan de randen, boven en de 2 zijkanten, werd dat gestreken. En de verderfengel kwam. En de verderfengel kon niet langs het bloed gaan van het lam. Ik ben gefascineerd door het lam in de Bijbel. Als Abraham zijn zoon wil offeren, dan is daar een lam. De Heere zelf zal zich in een offer voorzien. En daar sterft 1 dier voor 1 persoon. Als we net lezen In Exodus dan zien we dat het lam was voor het hele gezin. Om het hele gezin te redden. Als we in Samuel lezen, dan zien we dat er een lam geslacht wordt voor een hele natie in de strijd tegen de Filistijnen. En uiteindelijk is het Johannes die zegt, zie het lam van God wat de zonde van de wereld heeft weggenomen. Het lam voor de wereld. En dit lam is een symbool. Iemand zei tegen me, het wordt toch niet geslacht, hè? En ik kon met mijn diepe overtuiging zeggen, dat hoeft niet meer, lieverd. Want Jezus is voor eens en voor altijd als lam van God geslacht. Het was meer dan genoeg. Meer dan genoeg. De hele middag hoorde je dit geluid. De hele middag. Goed zo. Kunt u zich nou voorstellen waar ik pas over gesproken heb bij de tabernakel? Dat daar de hoge priester de ochtend instapte met twee lammeren. Eén werd er geslacht in de ochtend. En die andere was de hele dag, wachtte die op het avondoffer. Dus de hele dag was dit geluid hoorbaar. En dat gaat door merg en been. Ik heb 3 kwartier met dat ding in die auto gezeten. Man. Als ik vannacht lig te slapen, dan hoor ik nog... Zo is het gewoon. Voordat we aan het avondmaal gaan, is de indringende vraag aan u allemaal, kent u Jezus? Heeft u werkelijk uw leven overgegeven aan het Lam van God? Bent u werkelijk een kind van Hem? En misschien zijn er mensen die meegekomen zijn, misschien wel kinderen, misschien wel vrienden of vriendinnen die zeggen, joh, maak deze avond een keer mee. Maar ik wil je zo graag vragen, als dat misschien nog nooit gebeurd is, als je nog nooit je leven bewust aan Jezus hebt gegeven, dan wil ik gewoon een moment voor je bidden, op dit moment daar gelegenheid voor geven. Is er iemand die zegt, joh, ik heb dat nooit heel bewust gedaan, maar ik wil vanavond mijn leven overgeven aan het Lam van God, wat ook mijn zonde heeft weggenomen. Is er iemand, laat even je hand zien, dan wil ik gewoon voor je bidden. Is er iemand die Jezus niet kent als persoonlijke Heer? Is er iemand? Denk om een kop bij, jongen. Is er iemand? Iedereen kent Jezus. Want dat is ook de voorwaarde om aan het avondmaal te gaan. Dat we niet zomaar aan het avondmaal gaan, maar dat we heel bewust aan de tafel des Heren gaan. Brood en wijn, matzes, ongezuurd. Geen trots, geen hoogmoed, geen eigen gerechtigheid. Er was geen tijd om te reizen in het Pascha. Hoe snel uit Egypte. Dat is ook zo, als je weet van Jezus, moet je hem snel aannemen, snel volgen. En ik wil graag een zegen vragen over brood en wijn. En voordat ik dat doe, wil ik vragen om alle kringleiders, diaken-echtparen die in de bediening staan vanavond, kom een moment naar voren. En dan gaan we samen een zegen vragen. En dan nodigen we in de eerste instantie even uit de ouders die met kinderen hier zijn, kleine kinderen, opdat die ook qua tijd naar huis kunnen als ze dat willen. We sluiten de avond niet meer officieel af. De avond sluiten we gewoon af wanneer er voor u gebeden is. Dat wil niet zeggen dat u dan weg moet, helemaal niet. Blijf in de atmosfeer van God. Blijf op de plaats waar u zit om te bidden, om God te zoeken. We willen u vragen om niet allemaal te gaan praten met elkaar. We willen de tijd ook nemen echt om in de tegenwoordigheid van God te zijn. En als u wil praten, dan is het verstandig dat u gewoon dan naar buiten gaat en daar praat. Maar we willen echt u vragen respect te hebben in de stilte van Gods tegenwoordigheid te zijn. U mag dus na het avondmaal gehad hebben, mag u gewoon of naar huis of naar uw plaats teruggaan. We gaan met deze mensen u bedienen vanavond en ik wil heel graag een zegen voor hen bidden. Heer Jezus, dank u wel voor deze bijzondere avond. En ik bid, Heer, dat de boodschap die Dick gebracht heeft, de boodschap, Heer, die ons zo geraakt heeft, Heer, ons heel diep, heel intens opnieuw brengt bij het volbrachte werk van Jezus. Heer, dat ook het kijken naar dit lam ineens het besef geeft dat u plaatsvervangend voor ons stierf. U werd geslacht. Iedereen was daarbij betrokken. Het volk, Sanhedrin, de priesters, iedereen joelde, kruisigt hem. En u wist waarom u het deed. U ging met het motief, de liefde van God. gehoorzaam te zijn tot de dood van het kruis. En ik bid, Heer, dat in dit avondmaal we die diepe aanraking van uw genade, van uw genezing, van uw redding, van uw bevrijding tastbaar zullen ervaren. Ook voor de kinderen die hier zijn, dat deze avond onvergetelijk zal zijn. Omdat ze iets proeven van het tastbare, volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Ga genezend en bevrijdend rond. We heiligen de brood en wijn voor u en we bidden dat iedereen die daar deelgenoot van is, deel van Jezus zal zijn. In Jezus' naam, zo bid ik ook voor alle bedienaars, dat u hen zegent en zalft, opdat we in en door de kracht van de Heilige Geest verlengde handen zullen zijn van Jezus. Gezalfde woorden zullen spreken die uit de troon komen en daarmee dingen vrijzetten in de naam van Jezus. Amen.